Goedemorgen, broeders en zusters. Ik vind het een voorrecht om vanmorgen weer bij u te mogen zijn. En ook nu weer samen met u het woord van God te lezen en dat te overdenken. En ik bedacht me zo net dat het lied wat we net zongen, ik wil u kennen, ik wil met u wandelen, met u met de waarheid bekleed. Dat zou een lied van David geweest kunnen zijn en ik wil vanmorgen met u nadenken over een passage uit het leven van David. David die ook enorm veel van zingen hield. David die momenten in zijn leven gekend heeft dat hij geen woorden kon vinden of niet de rust kon vinden om te bidden. Of om met God te spreken of misschien wel momenten kende dat hij niet toekwam vanwege de omstandigheden om het woord van God op te slaan en daaruit te lezen. Maar wat David wel deed is dat hij in alle omstandigheden, of het nu ging om het feit dat hij in zonde was gevallen, of dat hij enorm verdriet kende in zijn leven, of dat hij blij was, of dat hij zocht naar troost, dan maakte hij liederen. En dan zong hij liederen. En die liederen die voerden hem dan mee naar de tegenwoordigheid van God. En als u de psalmen een beetje kent, dan wordt er in de psalmen zo geweldig groot van God gesproken. En dan zet David de Heere God op een enorm voetstuk. En je zou eigenlijk kunnen zeggen op een rots. En zag hij God ook als zijn rots en dan kon hij zich daaraan vastklampen. En dan wist hij het weer. Ik weet dat deze God mijn Heere is. Dan kon hij het zeggen, de Heere is mijn herder. En ook al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik ben niet bang, want hij is bij mij. En broeders en zusters, lieve vrienden, wij hebben dat ook zo ontzettend hard nodig in ons leven. En niet alleen om woorden te vinden, maar gewoon ook diep in ons hart te weten dat hij er is en dat hij ons vasthoudt. En ik wil met u een lang stuk lezen, een heel hoofdstuk. En dat is hoofdstuk 17, misschien wel het bekendste hoofdstuk wat vertelt over het leven van David, de strijd die hij aanving met Goliath. En ik wil dat met u doorlezen en ik zal tussendoor ook wel wat zeggen. Ik begin bij hoofdstuk 17 vanaf vers 1. 1 Samuel. Oh, ik dacht dat weten ze hier wel. Ik zou hierboven willen zetten, in wie vinden wij onze identiteit? Ik begin bij vers 1. De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Soko dat Juda toebehoort. Ze sloegen hun kamp op tussen Soko en Nazeke en Ephes-Damnin. Maar Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het Eikendal. Vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd. De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde van dat dal dus. En de Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde. En de vallei lag tussen hen in. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen en zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 6 el en een span. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas aan. Het gewicht van het harnas was 5000 sikkel brons. Hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders. De schacht van zijn speer was als een weversboom en de punt van zijn speer was 600 sikkel ijzer. En de schilddrager ging voor hem uit. Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe. Hij zei tegen hen: waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn? En bent u geen dienaren van Saul? Kiest u een man uit die naar mij toe komt? Als het gaat om identiteit, dan vertellen we of zeggen we daarmee wie wij zijn. En deze Filistijn, Goliath, die zegt hier: ben ik niet, ik ben een Filistijn. En hij zegt tegen de Israëlieten: jullie zijn dienaren van Saul. Jullie horen bij Saul, ook een grote man die met kop en schouders boven het volk uitstak, zo lezen we in de Bijbel. Maar hij zegt hier al iets over zijn identiteit. Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn: heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd. De grond verdween onder hun voeten. David nu was de zoon van die man uit Ephrata, uit Bethlehem, Juda, van wie de naam Isaï was en die zijn 8 zonen had. In de dagen van Saul was deze al te oud om met de mannen mee te gaan ten strijde. De 3 oudste zonen van Isaï gingen op weg. Zij volgden Saul ten strijde. De namen van zijn 3 zoons die ten strijde trokken waren Eliab, de eerstgeborene, en zijn 2e Abinadab en de 3e Samma. David was de jongste en de 3 oudste waren Saul gevolgd. Maar David keerde telkens van Saul terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden. De Filistijn kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren. Zo stelde hij zich daar 40 dagen lang op. En Isaï zei tegen zijn zoon David: neem toch voor je broers een eva van dit geroosterde koren en deze 10 broden en breng ze snel bij je broers in het leger. En breng deze 10 melkkazen naar de bevelhebber over 1000. En bezoek je broers om te zien of het goed met hen gaat. En neem een levensteken van hen mee terug. Saul en zij en alle mannen van Israël zijn in het eikendal in strijd gewikkeld met de Filistijnen. Toen stond David 's morgens vroeg op. Hij liet de schapen bij een hoeder, nam het voedsel en ging op weg zoals Isaï hem bevolen had. Hij kwam bij het wagenkamp aan toen het leger uittrok naar de gevechtslinie en men het ten strijde riep. Vervolgens stelden de Israëlieten en de Filistijnen zich op, gevechtslinie tegenover gevechtslinie. David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker van de bagage en hij snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen vroeg hij zijn broers naar hun welstand. Terwijl hij met hen sprak, zie, de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten zij allen voor hem weg en waren zeer bevreesd. De mannen van Israël zeiden, hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Het volk gaf hem hetzelfde antwoord en zo zal men de man doen die hem verslaat. Toen Eliab zijn oudste broer hem tot de mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en hij zei, waarom ben je eigenlijk gekomen? En onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Eigenlijk zegt die broer, wie ben je eigenlijk? Wie ben jij? Ik ken jouw overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Toen zei David, wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Hij wendde zich van hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden en het volk gaf hem weer antwoord zoals de eerste keer. Toen de woorden die David gesproken had gehoord werden en in tegenwoordigheid van Saul werden verteld, lieten deze hem halen. David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David, je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om hem te bevechten, want je bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Weer is er iemand die vertelt wie David is door te zeggen, jij bent niet in staat om dit te doen en jij bent een jongen. Nou, dat wist David ook al heel wat jaren. Dat had hij al lang ontdekt, dat hij een jongen was. Maar hij wordt eigenlijk als een beetje minderwaardig gezien. Toen zei David tegen Saul, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna. Sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, de Heere die mij uit de klauwen van leeuw en beer gered heeft, en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David, ga heen. De Heere zij met je. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en hij deed hem een harnas aan. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had te weten in zijn zak, in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij de Filistijn en de Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David en de man die zijn schild droeg liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem, want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David, ben ik een hond dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe. Dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. En het gebeurde toen de Filistijnen opstond en naar voren kwam, David tegemoet, David snel naar de gevechtslinie toeliep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem, maar een zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar voren en hij ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem en hij hakte zijn hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchtten zij. Toen stonden de mannen van Israël en Juda op, juichten en achtervolgden de Filistijnen tot waar u bij de vallei komt en tot bij de poorten van Ekron. De Filistijnen vielen dodelijk gewond op de weg van Tsaariam tot aan Gat en tot Ekron. Daarna keerden de Israëlieten terug van de felle achtervolging van de Filistijnen en zij plunderden hun legerkampen. David nam het hoofd van de Filistijnen en bracht het naar Jeruzalem, maar diens wapens legde hij in zijn tent. Toen Saul David het kamp uit zag gaan, de Filistijn tegemoet, zei hij tegen Abner, de bevelhebber van het leger, van wie is deze jonge man een zoon, Abner? Abner zei, zo waar u leeft, koning, ik weet het niet. De koning zei, vraagt u het, van wie deze jonge man een zoon is? Toen David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn, nam Abner hem mee en bracht hem bij Saul. En het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zei tegen hem, van wie ben jij een zoon, jongeman? En David zei, ik ben de zoon van uw dienaar Isaï, de Bethlehemiet. Tot zover. Broeders en zusters, als wij in gedachten die twee legers ons voor ogen stellen, met daartussen dat dal, dus het ene leger op de ene helling en het andere leger op de andere helling, tegenover elkaar. Ieder met zijn eigen identiteit. Dan zien we daar het leger van de Filistijnen, die hun identiteit vonden in de god Dagon. In de afgoden. De Filistijnen die zich meester voelden, omdat ze zich identificeren met Goliath. Die reus. Die onverslaanbaar leek. En waardoor zij zich enorm gesterkt wisten en dachten van nu, de overwinning staat vast. Met Goliath in ons midden. Met hem als boegbeeld. Met hem waarop wij volledig kunnen vertrouwen, zullen wij de Israëlieten verslaan. De Israëlieten met hun eigen God. Aan de andere kant van de helling, de Filistijnen die zagen daar de Israëlieten staan. En het blijkt uit het verhaal dat de Israëlieten elke morgen weer opnieuw zich klaarmaakten voor de strijd. En naar die helling gingen en dan zich tegenover die Filistijnen stelden met dat dal ertussen. Dat ze dat elke dag weer deden met een enorme angst in hun hart. We hebben tot twee keer toe gelezen dat ze bevreesd waren. En dat wanneer die Filistijn Goliath zijn stem verhief, dat ze dan geneigd waren of zelfs al vluchten. Alleen al door het horen van de stem van Goliath en van dat wat hij uitkraamde. Deze Israëlieten, die vonden hun identiteit in Saul. Een koning, weliswaar veel groter als hunzelf. Iemand, zoals ik al zei, die met kop en schouders boven het volk uitstak. Best wel een koning die voor iets tot iets in staat was. Maar zo bang als Saul was, zo bang waren ook zij. Het leiderschap van Saul hield totaal niets in, omdat Saul er wel groot en machtig uitzag en wel een koning was. Maar van binnen een leeg man was. Een man die alleen maar vertrouwde op zijn eigen vindingrijkheid. Die alleen maar vertrouwde op zijn eigen visies. En natuurlijk wel geloofde in God, in de God van Israël. Maar van Saul is bekend dat hij altijd ongehoorzaam was. En altijd weer, als het erop aankwam, koos voor eigen inzichten, voor eigen wegen, voor eigen plannen. En het woord van God naast zich neerlegde. En het volk vond hun identiteit in Saul. In deze man die leeg van hart was. En wat bleek, ook het volk was leeg van hart. Want het volk sidderde al alleen al als ze die Goliath zagen komen. En zij stonden, voor hen stond bij voorbaat al vast dat als ze de strijd zouden aangaan, als ze zouden aanvallen, dat ze zouden verliezen. Terwijl de Filistijnen dachten, nu bij ons staat de overwinning al vast. Zij werden gesterkt in hun identiteit, terwijl die identiteit waarin zij zich sterkte van nul en geenerlei waarde was in vergelijking met de God van Israël. De goden van de Filistijnen waren als niets voor de God van Israël. Want u weet wel, toen de ark op een bepaald moment buitgemaakt werd, dat de ark in de tempel van Dagon werd neergezet, dat beeld uiteindelijk, Dagon, op zijn snuffert lag. En in stukken viel voor de ark des Heren, voor de troon van God. En die domme Filistijnen, die dachten, nu wij hebben de machtigste God. En wij hebben een toonbeeld van die machtige God in Goliath. De Israëlieten daarentegen, die bij de machtigste God hoorden, dachten helemaal niet aan God. Vergaten God en durfden de strijd niet aan te gaan. Want zagen volkomen op zichzelf. Dan moet u zich dat voorstellen, dat ze daar elke morgen, elke dag tegenover elkaar stonden. En dat Goliath alle ruimte kreeg om de God van Israël, om Israël ja, te tarten, maar ook daarmee de God van Israël te tarten en te beschimpen en te declasseren. En dan komt daar David. David, die eenvoudige jongen, een jonge knul nog, David, die daar bij zijn schapen in de stilte met God heeft verkeerd. David, klein van gestalte in vergelijking met Saul, een jonge knul, waarvan men dacht, nou ja, dat is iemand die is alleen maar bezig met waar tieners mee bezig zijn, want dat dacht zijn broer, joh, je bent veel te jong, wat doe je hier? Je komt alleen maar om spectaculaire dingen te zien. Deze David bleek dat zijn hart niet leeg was, maar dat zijn hart vol was van God. Vol was van geloof. Geloofde dat wat God eertijds beloofd had, bijvoorbeeld bij Jozua, toen zij op het punt stonden om het land, het beloofde land binnen te trekken, dat Jozua de woorden had gehoord: niemand zal tegen u stand houden al de dagen van je leven, Jozua. En voor David stond dat ook vast. Daar was zijn hart vol van. En God had tegen Jozua gezegd: heb ik jullie niet geboden? Wees sterk en moedig, Israël. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar gij heen gaat, waar je heen gaat. Dat geloofde David. Daar was zijn hart vol van. En daarom kon hij ook gewoon naar dat legerkamp gaan. En heeft hij met alle zorg heeft hij zijn schapen achtergelaten. Want het bleek dat David oog had voor zijn schapen. Dat hij niet zomaar wegging nadat hij een opdracht van zijn vader kreeg. Hij was gehoorzaam aan zijn vader. Maar hij liet zijn schapen niet zomaar aan het lot over. Nee, hij zorgde dat er een hoeder was, een herder, die dat overnam in de tijd dat hij weg was. David had een hart voor zijn schapen en David had hart voor God. En David had hart voor Israël, voor zijn broedervolk. Want als hij daar bij dat legerkamp komt en getuige is van dat wat zich daar afspeelt, en hij de vrees en de angst en de verkeerde identiteit opmerkt waar zij zich mee identificeren, dan is hij vol met strijdlust. En dan gaat het hem aan het hart dat Israël, zijn volk, blijkt de God van Israël vergeten te hebben. Niet meer denken aan wie die God is die zulke geweldige beloften heeft gegeven, die dat volk tot zijn eigen volk heeft gemaakt en heeft gezegd: ik zal voor jullie strijden, ik ga met jullie overal waar jullie gaan, wees sterk en moedig, vertrouw op mij. Er was van die moed niets, maar dan ook niets te bespeuren. Maar bij David wel. David was vol van God en daarmee vol van moed. Hoe is het mogelijk dat zo'n jonge knul, hoe is het mogelijk dat hij in zijn eentje met een slinger en met een paar stenen die geweldige reus tegemoet durfde te treden? Nou, dat kan echt alleen maar als je weet, ik ben een kind van God. Laat ik die stap maken naar het Nieuwe Testament. Wat ons betreft, je kan alleen maar zo'n moed opbrengen, je kan alleen maar de strijd ingaan, je durft ook alleen maar de strijd in te gaan, en je laat je niet overmannen voor wat er ook op je afkomt, of waar je mogelijk ook voor staat. Je kan alleen maar die strijd ingaan als je weet, ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Waarin vinden wij onze identiteit, broeders en zusters? Onze identiteit ligt vast verankerd in onze Heer Jezus Christus. Wij zijn in Hem. Wij zijn zijn kind. Wij zijn geliefde kinderen. Wij zijn voorbestemde kinderen. Wij zijn gereinigd, wij zijn gewassen, wij zijn geheiligd, wij zijn gerechtvaardigd. Dat alles hebben we in de Heer Jezus Christus op grond van zijn volbrachte werk, wat hij in liefde voor u en voor mij heeft gedaan, ligt dat alles vast. Dat hebben we ontvangen. Dat is onze status, dat is onze positie, dat is onze identiteit. Niet wij, maar hij. En als we naar hem kijken, dan zien we David in overtreffende trap. Dan zien we de Heer Jezus Christus die hart had voor zijn eigen volk Israël. Die zag dat het volk was in zijn dagen toen hij hier op aarde was. Dat ze waren als schapen zonder herder. En dat ze ronddolden, dat ze vermoeid waren en belast waren. En het ging hem aan het hart. En hij riep ze toe. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. En leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat volk, dat ging de Heer Jezus aan het hart. Hij was in eerste instantie gekomen, zo heeft hij gezegd, om voor de verloren schapen van het huis van Israël, die een identiteit vonden in, ja, in wat eigenlijk? In een soort religieus gedoe. Met de farizeeërs en de schriftgeleerden voorop. Het leek heel wat, net als dat Saul heel wat leek. Maar het geestelijk leven in de dagen van toen de Heer Jezus kwam en onder het volk liep en wandelde en werkte, kwam hij tot ontdekking of wist hij dat hun harten leeg waren. Niets, maar dan ook niets was er te vinden of te bespeuren van enig groot vertrouwen in de God van Israël. De Almachtige, de Allerhoogste. En men bekritiseerde de Heer Jezus, zoals David door zijn broers bekritiseerd werd en gedeclasseerd werd. Wat hebben ze niet vaak over de Heer Jezus gezegd? Van, nou, kijk eens, hij eet met hoeren en tollenaars. Hij doet dit of dat. Nou, dat kan nooit de Zoon van God zijn. Dat kan de Messias niet zijn. Wat denkt hij wel van zichzelf, die timmerman uit Nazareth? Hetzelfde zagen we bij David en zijn broers. En David moest zeggen, wat heb ik gedaan? Nou, de Heer Jezus had ook niks gedaan. Toen hij voor Pilatus stond, toen zei Pilatus van, ik vind geen schuld in hem. Wat heeft deze dan voor strafbaar feit gepleegd? En niemand kon hem daarop antwoorden. De massa schreeuwde alleen maar des te meer, kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. Weg met hem. Wat hebben we aan zo'n nietswaardig persoon? Althans, zo was hij in hun ogen, want hij was niet een nietswaardig persoon. Hij was de Zoon van God. Hij was God geopenbaard in het vlees. Hij was degene die de strijd zocht en de strijd inging. En wist, de strijd zal beslecht worden. Hij zou als overwinnaar daaruit tevoorschijn komen. Hij zou de grote Goliath, de Satan zelf, zou hij verslaan. De Satan met zijn grote mond. De Satan met zijn enorme trots. De Satan met zijn geweldige hoogmoed. Die zich dacht aan God gelijk te kunnen stellen. Die zichzelf verhoogd heeft, maar ten diepste vernederd is. En uiteindelijk een smadelijke dood zal sterven. Geworpen zal worden in de poel die brandt van zwavel en vuur. De Heer Jezus, die heeft degene die de macht over de dood had, namelijk de Satan, die heeft hij in de strijd, toen hij bereid was het diepste dal te betreden, namelijk het dal waar de heuvel Golgotha in lag. waar het kruis was opgericht, waar de Heer Jezus bereid was om in dat dal te gaan als een schouwspel voor de hemelse machten in de hemelse gewesten. Zowel de tegenstanders als de hemelse legers van God. De miljoenen, miljoenen engelen. Die hij kon roepen, maar het niet deed. Maar alleen dat dal inging om daar te sterven aan een ruw houten kruis. Maar daarmee de overwinning behaalde. En de Satan zijn strategie, zijn hele zijn identiteit met de grond gelijk maakte. De overwinning is reeds behaald, broeders en zusters. En weet u, de Satan die vanaf de schepping, vanaf het paradijs en bij de torenbouw van Babel en zo door de hele geschiedenis heen altijd bezig is geweest om dat volk van God, degene die zich mochten identificeren met de God van Israël, de schepper van hemel en aarde, heeft hij altijd geprobeerd om te doden. Hij heeft het gehoond. En het zal doorgaan tot de openbaarwording en het openbaar worden van het beest waarover het boek Openbaringen spreekt. Het beest. Een andere naam is er niet voor. Het beest. Wat zich voor zal doen als een vredelievend, als een machtig persoon. Maar dat beest, dat zal de strijd, daar zal niets van overblijven. Door de hele geschiedenis heen denkt hij dat hij wat heeft. Zoals Goliath dacht dat hij wat had. En dat hij zich superieur waande. Zo zal ook de Satan straks ontdekken. Dat hij in vergelijking met de Zoon van God. Met de Heer Jezus Christus, de grote overwinnaar. Dat hij helemaal, maar dan ook helemaal niets betekent. Broeders en zusters. De Satan is de personificatie van het kwaad. En hij wil alleen maar kwaad. Hij wil alleen maar zonde. Hij wil alleen maar onreinheid. Hij wil alleen maar angst en vrees. Hij wil alleen maar moord en doodslag. Hij wil alleen maar dat volk Israël kapot maken. Hij wil alleen maar u als kind van God uw identiteit ontnemen. Uw identiteit die we hebben in Christus. Daarom laten wij ons soms ook ringeloren. Laten wij ons soms zo meezuigen dat we vergeten wie God is en wie de Heer Jezus is. Dat we vergeten dat wat we allemaal ontvangen hebben. Ik weet niet of ik het wel eens eerder verteld heb vorige keer, maar in het najaar toen kwam ik bij ons in de garage. En de garagedeur die had opengestaan die nacht. En ik kom 's morgens in de garage om mijn auto te pakken om boodschappen te gaan doen. Ik heb het niet verteld, geloof ik, hè? Niet herkenbaar. En toen ik in de auto zat, toen keek ik zo voor mij en toen zag ik een rood bosje, een vogeltje, dat zat in een web verstrikt. Er hingen van die grote webben, u weet wel, van die dekens. Dan weet u gelijk dat ik niet zo schoon ben op mijn garage. Maar dat vogeltje zat met zijn poten vast in dat web. En hij vocht en hij fladderde en hij deed alles om los te komen. Hij kwam er niet uit. En ik heb zo zitten kijken. Ik denk, joh, dat beest zit vast. Dus ik stap uit. Ik pak hem in mijn handen En ik maak hem los. En dat roodbosje, dat ik heb mijn handen open en hij vliegt omhoog en hij gaat op een balk zitten. Ik denk, waarom vliegt hij nou de garage niet uit? Ik denk, nou, misschien is hij bang dat de auto... Dus ik rijd de auto eruit en ik ga uit het beeld en ik wacht in de auto tot dat vogeltje naar buiten komt. Maar hij komt niet naar buiten. Ik weer naar binnen en daar zat hij op de balk en ik steek mijn hand uit en hij zet zijn pootje gewoon over mijn vinger heen. Hij blijft gewoon zitten. Heel bang. Kromp in elkaar. Ik denk, nou, hij zal wel moe zijn. Ik ga wel weg. Dus ik ging weg. En terwijl ik naar de winkel rij en weer terug, ik was zo'n 3 kwartier weg, moest ik steeds maar denken aan dat roodbosje. Ik denk, dat is toch eigenlijk wat, dat beestje. Wat moet hij daar nou... Wat stom dat hij in dat web verstrikt geraakt is. En ineens toen dacht ik, Heer, hebt u daar wat mee te zeggen? En ik kom terug en ik loop de garage in en wat denk je, hij zat er nog. Dus ik weer naar dat vogeltje, ik denk, joh, wat doe je dan nou, daar moet je niet zitten. Dus ik raak hem weer aan en hij fladdert op en hij vliegt met een vaart de garage uit, luid kwetterend en fluitend. En hij gaat in een boom zitten in de tuin en hij zit te kwetteren. En, nou ja, in ieder geval, volgens mij waren het jubelzangen van bevrijding of zoiets. En... het liet me niet meer los. Ik heb daar de hele dag en al die tijd aan gedacht. Ik dacht, Heere, wat een beeld. Wat een beeld. Want ik denk, ja, hij is naar binnen gegaan, omdat er buiten is er wat minder makkelijk voedsel te vinden. En natuurlijk daar bij die ramen in de garage binnen, daar zitten spinnetjes. En die dacht van, daar zitten lekkere hapjes. Daar ga ik lekker naartoe. En hij dacht, oh, een lekkere spin daar en een lekkere spin zus. Maar voordat hij het wist, zat hij in een web verwaard. En had hij niet meer de kracht om er zelf uit te komen. En hij fladderde en hij vocht en hij was uitgeput van het vechten. Er was maar één manier om los te komen. Dat was dat er een hand van buiten afkwam en een beet pakte, in zijn hand nam en het losmaakte. In dit geval mijn hand. En toen hij los was, toen vloog hij op de balk. Maar hij was niet bedoeld om op de balk te zitten. Nee, het was bedoeld dat hij naar buiten zou vliegen. Dat hij daar zou zijn waar vogeltjes horen te zijn. Toen dacht ik, Heer, zo is het precies. Hoe het met ons kan gaan als kinderen van God. Dat wij soms in de verleiding komen om lekkere hapjes daar even van te proeven. En voordat we het weten, kunnen we verstrikt raken in een web wat de Satan heeft gespannen. En weet u, dit vogeltje heeft in eerste instantie, daar dacht ik dan aan, zijn identiteit verloren doordat hij op die balk ging zitten. En misschien niet eens besefte, ik ben vrij. Weet u, en dat is precies wat we vanmorgen willen zeggen. Dat als we niet beseffen wie God is en dat we van hem zijn, dat wij onze identiteit in hem hebben gevonden, dan zullen wij ook niet functioneren of niet kunnen leven als een kind van God. Dan zullen wij lijken op Saul met een leeg hart. Een ongelovig hart. Een bang hart. Dan zegt het leven met de Heere ons helemaal niets. Dan zullen we ook geen moed hebben. Om als we ergens voor staan, dat we dan kunnen zeggen, Heere, ik weet niet hoe ik daar doorheen moet. Ik sta zelf voor een groot werk. Omdat wij gaan samenwerken met Saron. En er komt ontzettend veel op mij af. En ik heb echt momenten dat ik dacht van, nou, daar heb ik helemaal niks voor geleerd. Hoe moet ik dat gaan doen? Al die dingen komen bij je over en ik heb ermee geworsteld en ik dacht van, Heere God, waar ben ik nou toch mee bezig? Heere, voor u is het een peulenschil. En u hebt mij geroepen en op deze plaats gezet, dus u zult ook voorzien. En u wilt geloven of niet, maar mijn hart werd vervuld met moed. En is vervuld met moed. En er zijn een hele hoop dingen die ik echt niet weet. En ik weet ook niet hoe ik dat in moet gaan vullen. Maar ik geloof dat ik met God het doel zal bereiken. Weet u, het geheim van David was ook dat toen hij in dat dal in alle rust naar beneden liep, voor het oog van die duizenden manschappen, van de vijand, van zijn eigen broedervolk, dat hij in alle rust naar beneden liep. En dat hij daar bij die beek komt, in het midden van dat dal. Misschien was het nog maar een klein stipje. Ik weet niet hoe groot dat dal was. Maar in ieder geval, dan moet hij geknield hebben of voorover gebogen hebben om die stenen op te rapen. Moet je je voorstellen, met zo'n vijand, in alle rust naar beneden lopen en dan knielen en dan die steentjes pakken. In die beek vinden wat hij nodig heeft om de strijd in te gaan. En dat is precies wat wij moeten doen, broeders en zusters. Wij moeten niet bang zijn voor het dal. Maar wij mogen weten dat juist in het dal, dat daar gevonden wordt wat wij nodig hebben. Wij moeten niet bang zijn voor dalervaringen. Want weet u, in het dal vind je vaak de dingen die God daar heeft klaar liggen voor je. En die kun je oprapen, die kun je vinden door te buigen voor hem, door te knielen. En dan datgene te zien wat hij heeft. Om de strijd in te gaan. Om te weten, met hem zal ik het doel bereiken waartoe hij mij ook bedoeld heeft. Namelijk dat ik leef vanuit mijn identiteit in de Heere Jezus Christus. Vanuit de identiteit en de wetenschap dat God er is. En dat hij, zoals hij zei tegen Jozua, zei: ik zal overal met u zijn waar je ook heen gaat. Op wat je ook tegenkomt. Nou, ze zijn wat tegengekomen in Kanaan. Maar als ze op God vertrouwden, eenvoudig vertrouwden, dan werden ze vervuld met moed en met geloof. En dan werd de strijd beslecht. Dat is wat hij ons ook vanmorgen wil meegeven. Ik weet niet waar u voor staat. Ik weet niet wat u intimideert. Het kan heel verschillend zijn. En voor de een gaat het om grote dingen, maar het kan ook iets kleins zijn. Waardoor je geïntimideerd wordt, ten onrechte. Want je bent veilig in de hand van God. David zei het, al ga ik door een dal van duisternis, ik ben niet bang. Want hij is bij mij. En als dat ons voor ogen staat, en als we dat geloven, als we daar onze hand op mogen leggen, broeders en zusters, dan hoeven we echt, dan wordt de vrees uit onze harten geband. Weet u, er staat in de Bijbel, de liefde van God verdrijft, de volmaakte liefde verdrijft, bandt de vrees uit. Bandt de vrees uit. Die hakt het in de pan. Dat is wat we nodig hebben. Om te kunnen leven tot zijn eer. En mag God dat doen. En schuwt u niet het dal, als u misschien het dal in moet. Kijk, David die bleef niet staan op de rand bij zijn volk. En die zei niet tegen die ander van, nou, ik ben hartstikke moedig. En weet je wel, is er misschien iemand die met mij meegaat? Hij wist, ik moet alleen. Ik moet alleen dat dal in. Maar in het dal vind ik wat God heeft leren. Daar vind ik wat ik nodig heb om verder te kunnen. Zoals wij het dal waarin de Heer Jezus Christus in het dal van deze tijd, in het dal van deze wereld, daar aan dat kruis wilde hangen. En dat wij daar op verdiensten van hem gevonden hebben wat tot onze redding en tot ons heil mocht geschieden. Namelijk dat we tot een kind van God werden gemaakt. U bent kostbaar, broeders en zusters. Kijk, ik zeg niet zo gauw van, nou, ik ben kostbaar. Maar ik voel mij een heel kostbaar mens. Ik ben ontzettend blij. Niet om wie ik in mezelf ben, maar wie ik in de Heer Jezus ben. En ik vind het bijzonder kostbaar en een bijzonder voorrecht om dit met u te mogen delen vanmorgen. Omdat ik hier spreek ten grootste dele tot gelovigen, tot kinderen van God. En we elkaar mogen bemoedigen en mogen wijzen op onze overwinnaar. Toch? Ga met God en laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de voleinder van ons geloof, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, maar gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. Vestig uw aandacht, staat er dan, op hem. Op hem. Vestig uw aandacht op hem. Amen. We zullen een moment stil zijn. Heiland, ik heb uw stem vernomen die mij riep in 's levens nacht. Met mijn schuld ben ik gekomen bij u die mij redding bracht. Heere, dank u wel dat u ons gered heeft en dat u uw reddende kracht hebt geopenbaard en dat onze ogen daarvoor open gegaan zijn, dat we door genade een kind van u mogen zijn. En dat wij verzekerd zijn, zoals we vanmorgen gezongen. Ik ben verzekerd dat niets, maar dan ook niets ons kan scheiden van uw liefde, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dank u wel, Heer, dat we bijzonder zijn in uw ogen, omdat we door de meest bijzondere persoon op deze aarde en in de hemel, de Heer Jezus Christus, gekocht en betaald zijn. Dank u wel, Heere, dat wij niet hoeven te zien op onze onvermogens, op wat wij zijn in onszelf, maar dat we mogen zien in wie u bent. En dat u ons helpt, dat u met ons meegaat, elke stap. Ook als we door een dal moeten gaan van tranen, van moeite, van zorgen. En we niet weten hoe het verder zal moeten gaan. Maar Heere, u nodigt ons uit vanmorgen opnieuw om moed te grijpen en te zien op u alleen. Zegent u ons daar allemaal en dank u wel dat u in het diepste dal bent gegaan, het dal van de dood, om leven te geven. En ik wil u ook bidden, Heere, als hier vanmorgen iemand zou zijn die nog nooit zijn leven of haar leven heeft toevertrouwd aan u. Nog nooit gezegd heeft, Heer, hier ben ik met mijn leven. Ik kan het zelf niet. Ik ervaar dat ik failliet ben gegaan, dat ik niet kan. Dan vluchten tot u, Heere, dan wil ik u bidden dat u hem of haar trekt met koorden van liefde. Dat hun ogen geopend mogen worden voor dat wat u hen wil geven in de Heer Jezus Christus. Heere, dat er vanmorgen ook zondaren gered mogen worden en verlost mogen worden. En Heere, ga zomaar met ons mee. Zegen ons allen. Dank u wel. Heere, wij hebben u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. En we danken u dat u ook met uw volk Israël, dat u de strijd ook voor hen gestreden hebt en dat hun ogen daarvoor open zullen gaan. En dat zij uiteindelijk zullen juichen voor de Heere, juichen voor hun Messias. Dank u wel dat u dat alles zult doen en volbrengen, dat uw doel vaststaat. En dat u uw doel ook zult bereiken. Met uw volk, met deze wereld, met de eer van uw naam. Maar ook met ons kleine persoonlijke leventje. Dank u wel, Heer. Het loopt u nooit uit de hand. Uw naam moet alle eer ontvangen, geloofd en geprezen. En gedankt zij uw naam, Heer Jezus. Dank u wel. Amen.